Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin we het heilige avondmaal zullen vieren. De voorganger is dominee Daniel Timmerman. Mijn naam is Johan van der Wiel, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk. Met vragen en opmerkingen bent u of jij van harte welkom. De kinderen van de kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanochtend bij elkaar. Ook tienergroep 1 en 2 komen bij elkaar. De collecte is zoals gebruikelijk bij het avondmaal bestemd voor de diaconie. Door een samenloop van omstandigheden staat de avondmaalsdienst van vanavond niet in het kerkblad vermeld. Deze dienst staat in het teken van de psalmen. Psalmen geven uiting aan hoop en wanhoop, liefde en haat, vertrouwen en twijfel. Voor elk moment van het leven is er wel een psalm. Vanavond willen we iets van de rijkdom van de psalmen met elkaar delen, door ze samen te zingen, te lezen en te bidden. Aanvang 7:30. De voorganger is dan Daniel Timmerman. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Emiel Rauw. Wie zou ze willen overhandigen? Dankjewel. We zingen nu gezang 225, vers 1, 2 en 5. Na een moment van stilte, vrotem en groet, zingen we uit eigen bundel 135. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
God geeft ons leven zin en samenhang en een doel. Dat is het stukje Pasen dat vandaag ook klinkt aan het begin van deze dienst. Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst tot eer van God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer.
Amen.
Zullen we samen bidden? Heere God, hemelse Vader, dank u wel voor de zondag. De eerste dag van de week. Elke week een beetje Pasen. Elke week leven vanuit de opstanding van Jezus. En vanuit de hoop. Dank u voor deze dag. Dank u voor de vrijheid om bij elkaar te zijn. Voor de verbondenheid met elkaar als leden van de gemeente. En dank u ook voor de gasten die hier zijn. Dank u wel voor de goede gaven die u ons geeft. In deze kerk, dit gebouw, in de muziek, in elkaar. Heer, in uw woord roept u ons op om te zijn als pasgeboren baby's. En zoals baby's verlangen naar voeding, naar melk, zo roept u ons op om te verlangen naar u, naar uw woord, naar alles wat ons geloof in u en ons leven met u kan versterken. Heer, zegen ons als we met dat verlangen hier gekomen zijn, dat verlangen om te groeien in het leven met u. En als we bij onszelf merken, Heer, dat het verlangen niet zo sterk is of misschien is weggeëbd, wilt u zelf dat verlangen dan in ons leven leggen en aanboren in uw genade? Mogen we zo groeien, Heer, in geloof. Groeien door klein te blijven als een kind. Dank u wel voor onze jongeren en onze kinderen die u ons als voorbeeld geeft. Wij mogen en moeten worden zoals zij. Zegen ook hen, Heer, op hun eigen plek in de crèche, in de kinderbijbelgroepen, in de tienergroep. En ook hier de jongeren die hier in de dienst blijven. Zegen hen alstublieft. Zegen uw kerk, Heer. Wilt u zijn op alle plaatsen waar ook in deze stad en deze regio uw kinderen samenkomen. Zegen uw kerk wereldwijd. Wilt u ook daar zijn, Heer, waar het moeilijk is om in u te geloven. Wilt u volharding geven? Zo kijken we naar u op en we kijken naar u uit. In Jezus' naam. Amen. De kinderen van kinderbijbelgroepen 1 en 2 en de tieners van tienergroep 1 en 2, die mogen nu naar hun eigen plek toe gaan. Tot straks. Menno Lanting zal zo de schriftlezing voor ons verzorgen. Even een paar woorden als inleiding. Ad van der Dussen en ik hebben afgesproken om in de komende weken samen met jullie op reis te gaan door het boek van de Psalmen. Het kwam net ook al even in de woorden van Johan van der Wiel voorbij over de avonddienst. Een aantal weken lang gaat het dus in de dienst over de Psalmen. Ik heb hier op de kansel liggen het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk. Je zou kunnen zeggen dat het Bijbelse psalmenboek het liedboek Zingen en Bidden is en was van Israël. Psalmen zijn gebedenliederen. Jezus heeft deze liederen gezongen en gebeden samen met zijn vrienden. Ze zijn in de kerk altijd ook gebruikt om te bidden en te zingen. Onze Heer die leefde en stierf met de psalmen. Als je erbij was op Goede Vrijdag, stonden we stil bij Psalm 22. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Maar ook Pasen klinkt door in de psalmen. Tenminste, dat hebben de apostelen gezien en gehoord door de Heilige Geest. En dat gaan we straks ook ontdekken. Menno zal eerst lezen Psalm 16, een psalm van David. Dan zingen we een stukje uit die psalm in de bewerking van Thésée. En dan leest Menno Helm een stukje uit Handelingen 2. En daar komt dan ook diezelfde psalm 16 terug in het licht van Pasen.
Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk. En laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Handelingen 2 vanaf vers 22. Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door de heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. David zegt immers over hem: steeds houd ik de Heer voor ogen. Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn hart zal behouden blijven. Want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk. En het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet op ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond. Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is. Zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en hoort.
Psalm 16 gaat over een gelukkig leven. En Psalm 16 gaat over de kreukels van het leven. Ik zag van de week een stukje van Sophie in de Kreukels, het televisieprogramma. En daarin ging het over de kreukels die wij als mensen in onze tijd oplopen. Mentale kreukels. Heel specifiek ging het in die aflevering ook over burn-out. Heftig om te zien en te horen hoeveel mensen daarmee te maken hebben. Ook jongeren, tieners. Te lang al een hoge druk. Torenhoge verwachtingen die je hebt van jezelf, die anderen van jou hebben. Die maken het leven soms gewoon te veel, te zwaar. Kreukels. We hebben er allemaal mee te maken. De een meer dan de ander. De een langduriger dan de ander. En we kennen allemaal wel iets van dat verlangen naar een gelukkig leven. Naar rust en duur. In dat tv-programma kwamen verschillende manieren voorbij om een stukje rust en samenhang in het leven te vinden. Er zijn allerlei trainingen en therapieën beschikbaar in onze samenleving, gelukkig maar. En ook de kerk kwam voorbij. Ja, ook die goede oude kerk kwam voorbij. Als een plek om geluk te vinden. Dat werd verder niet uitgewerkt, maar ik dacht wel, ja, wat hebben wij dan te bieden? Nou, een van de dingen die wij te bieden hebben, is dat we de psalmen hebben. Je zou met een beetje overdrijving kunnen zeggen, het psalmboek is het boek van David in de kreukels. Of, nou ja, Asaf in de kreukels, of noem maar op. Wij hebben de psalmen. En dat zijn liederen die gaan over echte mensen. Over u en jou en mij. Over liefde, geluk en over de kreukels van het leven. Vanochtend kijken we een moment naar Psalm 16. Wordt in Psalm 16 niet helemaal duidelijk waar het nou over gaat. Soms dan heb je dat wel bij psalmen, dat je het rechtstreeks kunt koppelen aan een bepaalde situatie in het leven van David, maar eigenlijk vaker niet dan wel. En dat is soms jammer en tegelijk, dat helpt ook. Want als het niet alleen maar het privélied is van David in de kreukels, maar een lied van gelovige mensen, mensen op weg met God, dan kunnen wij ze ook meezingen en meebidden. Zoals de singer-songwriters van vandaag ook hun levensverhaal zingen op zo'n manier dat veel mensen denken, hé, dat liedje op de radio, het gaat over mij. Psalm 16 gaat over kreukels. David heeft kennelijk een levensbedreigende situatie meegemaakt. Aan het einde van de psalm gaat het over het dodenrijk en het graf. Hij heeft de dood in de ogen gekeken. Waren het vijanden? Was het een levensbedreigende ziekte? We weten het niet precies. We voelen wel meteen aan het begin van de psalm al de spanning. Behoed mij, o God, ik schuil bij u. En tegelijk is daar ook het vertrouwen. Ik vertrouw op u. U bent mijn Heer, mijn geluk. Maar dat vertrouwen is geen vanzelfsprekendheid. In het psalmenboek gaat het niet over modelgelovigen die altijd maar een onwankelbaar geloof hebben. David kent de aanvechting, de beproeving, de verleiding om dat hele geloof gewoon even aan de kant te gooien. Of het in ieder geval, even niet zo moeilijk te doen allemaal. Het gaat in vers 3 en 4 over andere goden en andere machten. Dingen waar je naast God, of misschien wel in plaats van God, op gaat vertrouwen. Het blijft opnieuw een beetje gissen waar hij het nou over heeft. De vertalingen van dit vers die verschillen ook nog wel eens. Zegt David nou echt dat hij op een bepaald moment in zijn leven dacht, en nu ga ik ook even aan de Baal offeren. Dat lijkt het wel op in deze vertaling. Of heeft hij misschien het meer over anderen. Mensen in zijn omgeving die dat doen. Maar joh, David, moet je ook doen, joh. Ga dan ook naar de afgoden toe. Zij kunnen zorgen voor geluk in jouw leven. En kunnen zorgen dat jij de overwinning haalt. Of dat je weer beter wordt. Doe dat nou. Breng nou eventjes een offer van bloed. De verleiding om het vertrouwen op God en op God alleen even aan de kant te schuiven. Dat kennen wij ook op onze manier, in onze tijd. Dat we dingen zoeken naast God of in plaats van God. Als bron van geluk, als manier om uit de kreukels te komen. In onze samenleving zijn tig manieren van religie beschikbaar. Maar het kan ook op een seculiere manier. Dat is je carrière, je geld. Dat de waardering die je krijgt van andere mensen, dat die een stukje jouw God worden. Dat ze meer worden dan een gezonde stimulans om lekker aan de slag te gaan. Maar dat je er afhankelijk van wordt. Dat je je offers ervoor wil brengen. Het offer van je zelfstandigheid, van je waarde, van je kracht en je geld. Dit zijn echte bedreigingen, waardoor we echt in de kreukels raken. Waardoor we geen nee meer kunnen zeggen tegen onze eigen grenzen en de grenzen van een ander. Ze brengen, zoals David het zegt in vers 4, je uiteindelijk zoveel verdriet. Nee, ik doe het niet meer. Ik ga er niet meer in mee en ik luister er ook niet meer naar, zegt David. Zegt hij, nadat hij door de crisis heen gegaan is. Want hij heeft het wel moeilijk gehad. Zijn geloof daar is aan geschud. En ergens in die crisis, in die aanvechting, zegt hij dan, de Heer heeft mij inzicht gegeven. Vers 7. Hoe dat werkt? Er staat dat zijn geweten tot hem sprak in de nacht. Letterlijk staat dan zijn nieren, zijn binnenste, zijn onderbuik. Ergens van binnenuit begon het onrustig te worden. En dat is ook een manier waarop God tot ons kan spreken. Je weet ergens wel wat goed is en wat niet. Hij heeft je bekendgemaakt door mensen wat goed is en de Heer van je vraagt. Niet anders dan recht te doen en trouw lief te hebben. Micha 6 vers 8. God heeft zich aan hem bekendgemaakt. Misschien ook wel via een woord. Misschien wel via een ontmoeting in de tempel. Maar het is anders geworden in het leven van David. En nu weet hij, ik heb een nieuw perspectief. Nu ga ik weer doen wat ik van jongs af aan al deed. Maar nu des te meer. Steeds houd ik de Heer voor ogen. En met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Nu weet ik wat er echt toe doet. En waar ik voor leef. In de crisis heeft David geleerd opnieuw of steeds meer om te vertrouwen. Te vertrouwen dat er één is aan jouw rechterhand. De plek van de helper. En dat er maar één ding is wat je voor ogen moet houden om het echte geluk te vinden. Dat is God. Dat is wat David van God heeft geleerd. Ik ben jouw enige bron van geluk en jouw enige houvast. Psalm 16 verbindt dat heel concreet met ons leven hier en nu op deze aarde. Psalm heeft het over je deel, je lot. En dan mag je dat heel letterlijk voorstellen als een stukje van het goede land van God. Zoals toen Israël het beloofde land binnentrok en het land was veroverd. Het land werd verdeeld met touwen, met meetlinten. En elke familie kreeg een stuk van het land. En de ene familie had misschien een heel mooi overvloedig land en de andere een wat minder stuk land. Maar iedereen had iets van God gekregen. En David weet, geluk heeft hiermee te maken. Dat je leert genoegen te nemen met het stukje dat jij ontvangen hebt. Wat je van God ontvangen hebt in het leven. Je hebt niet wat je buurman of je buurvrouw heeft. En daar zou je erg ongelukkig van worden als je in Israël alleen maar zat te kijken naar het stuk land van die familie naast je. Ja, ze hebben veel betere waterbronnen, ze hebben veel betere graslanden. Ja. Als je daarnaar gaat zitten kijken, daar word je heel ongelukkig van. Wij hebben niet wat onze buurman of buurvrouw heeft. We hebben niet zijn of haar geluk, zijn of haar relatie, zijn of haar vakantie, zijn of haar auto, noem maar op. En gelukkig hebben we ook niet zijn schulden, relatieproblemen of ziekte te dragen. Geluk heeft te maken met dankbaar zijn, met het deel wat je kreeg. Dat is je lot, niet een blind noodlot, maar dat is wat God je geeft. Ja, maar hoe kun je dat nou zeggen? David, hè, zijn stukje van het land, die was koning. Die had een paleis, die had gigantisch veel gekregen. Ja, dat is makkelijk zeggen. Maar wat nou als je niks hebt? Als je letterlijk geen cent hebt, of als je leven zo in de kreukels zit dat je onmogelijk dankbaar en blij kunt zijn met wat je hebt? David zegt, nog blijer dan met mijn stukje land en met mijn bezitting ben ik met God zelf. Sterker nog, God zelf is mijn erfdeel. Vergeet dat hele verhaal maar eventjes over dat meetlint en dat stukje weiland. God zelf is mijn erfdeel. Hij is mijn bezit. En zelfs als ik alles uit handen moet geven, wat David ook in zijn leven meemaakte, dat hij moest vluchten. Zelfs als ik alles los moet laten, zelfs als ik dit leven los moet laten. Dan nog heb ik een rijk bezit. Heb ik een goed gevulde beker. Dan heb ik God. In de psalm gaat het dus over dit leven. Over geluk vinden in dit leven. U levert mij niet uit aan het dodenrijk. U laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. En dan mag je gewoon heel letterlijk denken aan redding uit doodsgevaar. David die de dood in ogen keek en toen ontdekte, ik mag verder. Er wacht voor mij nog een stukje in dit leven. Zoals er misschien ook mensen zijn hier die daar iets van herkennen. Dat je dacht, hier stopt het. Nu loopt het dood. En dat er toch een verlenging komt. Dat is de letterlijke betekenis van de psalm. En toch, de psalm die smaakt naar meer. Er blijft iets hangen aan het eind van de psalm. Als het gaat over voor altijd een plek aan uw rechterhand. Voor altijd. Er zijn van die films waarvan je aan het eind denkt als de aftiteling begint. Ja, nou is de film klaar, maar ik heb het gevoel er komt nog iets. En meestal is dat dan een slimme truc, omdat je dan wordt uitgenodigd om het vervolg ook te gaan bekijken. Er komt nog iets. Zo is dat met Psalm 16. En zo is dat eigenlijk met het hele Oude Testament. Er komt nog iets. Voor altijd een plek aan uw rechterhand. David, ja, die keek vooral naar dit leven. En tegelijk, voor altijd bij God leven. Dat is waar de apostel Petrus bij aanhaakt. De Pinksterdag. Begeleid door de Heilige Geest. Hij is in gesprek met de mensen in Jeruzalem. Hij zegt, echt waar, Jezus is opgestaan. En dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat heeft onze aartsvader David al gezien. Hij heeft het al in de geest gezien, geprofeteerd. Toen hij het had over zijn eigen redding uit doodsgevaar en zijn eigen geluk, toen zag hij eigenlijk al iets van wat God later zou doen door zijn grote nakomeling, Jezus Christus. Hij is de trouwe knecht van God, die inderdaad niet de ontbinding heeft gezien, maar door God op de derde dag uit het graf is opgewekt. Daarover gaat het en verbindt Petrus daar dan aan, verderop in Psalm 2. Mensen, geloof dus ook in die Jezus Christus. Hij is al verkondigd door koning David, dus Keer je tot hem, keer je af van je oude leven en laat je redden door hem. Zo krijgt de psalm een betekenis die uitstijgt boven het leven van David. En krijgen de psalmen een betekenis die ook uitstijgen boven onze zoektocht naar geluk en boven de kreukels van ons leven. In de psalmen gaat een deurtje open naar Jezus. Ik las eens bij de Duitse dominee en martelaar van de kerk, Dietrich Bonhoeffer, die zei, eigenlijk zou je een psalm altijd twee keer moeten lezen. Eerst een keer met het oog op Jezus, dan met het oog op jouw eigen leven, op jouw nood en jouw redding. Zo lezen we vandaag Psalm 16 bij het avondmaal. We betrekken het op Jezus Christus en we gedenken met dankbaarheid en blijdschap en verwondering dat Jezus Christus voor ons zijn leven gaf en is opgestaan uit de dood. En hij opent ons de weg naar het leven, voor altijd een plek in uw nabijheid. En door hem mogen we zeggen, God, u bent ons grootste geluk, u bent onze levensbeker. Mijn leven is bij u veilig. En Psalm 16 gaat dan over ons, ons leven hier en nu. En zegt, laat je niet langer gek maken. Doe er niet langer meer aan mee. Stop er toch mee. Met het dienen en vereren van de goden en godjes van deze tijd. De machten die jezelf in je leven centraal stelt, toch maar elke keer maar weer. Doe er niet meer aan mee. Want Jezus Christus is voor ons de enige. En Psalm 16 zegt, heb moed en ontvang troost. Want ook ons leven, ons kwetsbare, vergankelijke leven met al onze kreukels en tranen, is veilig en beschut bij God. Dankzij Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 23 in de versie van onze eigen bundel. Dat is het lied 23. Avondmaal vieren. We vieren het avondmaal met al onze broeders en zusters die Jezus Christus belijden als Heer en Redder en gewend zijn in een christelijke gemeente het avondmaal te vieren. Als u of jij hier te gast bent en denkt, daar hoor ik bij, dan willen we graag samen met jou, tot eer van God, het avondmaal vieren. De tafel staat klaar voor iedereen die gelooft dat Jezus ook voor zijn of haar zonden gestorven is. En die van harte bereid is om zich door de Geest elke dag weer opnieuw te bekeren tot het nieuwe leven. We denken aan wat de apostel Johannes schrijft. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf. En is de waarheid in ons niet. Beleiden we onze zonden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Laten we daarom nu in een moment van stilte onze zonden naar God toe uitspreken en hem bidden om de vernieuwende kracht van de Geest. En een moment stil en daarna sluit ik af met een kort gebed. Heer onze God, genadige Vader, u hoort wat wij in stilte tegen u zeggen. En u weet het ook, als we geen woorden vonden om te zeggen wat er in ons leeft. U peilt ons hart. Wij vragen u, eerbiedig en in de naam van Jezus, vergeef ons onze schulden, zoals wij ook willen uitspreken naar u en elkaar, dat we willen proberen om van harte te vergeven die ons iets schuldig zijn. Wij vragen u, wilt u ons kleine geloof versterken? Wilt u onze zwakke liefde aanwakkeren? Wilt u ons schuldige geweten troosten? Wilt u bij ons zijn met uw Heilige Geest in ons midden? Nu we het avondmaal gaan vieren, zo bidden wij u in de naam van de opgestane Heer. Amen. Laten we zingen gezang 360, vers 1. Heeft te maken met de blik naar onszelf, dat we onze eigen nood, onze eigen schuld onder ogen zien. Maar het heeft nog veel meer te maken met kijken naar Christus en hem gedenken. En daarom lezen we nu ook de woorden die hij zelf uitsprak toen hij het avondmaal instelde. Zoals Paulus het zegt, wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Na de maaltijd nam hij de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En om dit avondmaal tot eer van God en tot opbouw van ons geloof te vieren, helpt het om daarbij naar vier richtingen te kijken. We kijken terug naar het offer dat Jezus bracht aan het kruis voor onze zonden. We gedenken dat. We kijken vooruit. We kijken vooruit naar een grote dag dat we met hem mogen aanzitten aan het bruiloftsmaal van het Lam, waarvan het avondmaal nog maar een voorproefje is. We kijken omhoog. Laten we niet blijven plakken aan de uiterlijke tekenen van brood en beker, maar onze harten omhoog heffen. Want Christus is daar nu, zittend aan de rechterhand van God. En laten we opzij kijken, naar elkaar. Laten we kijken naar elkaar als broeders en zusters, met wie we samen geroepen zijn om het ene lichaam van de Heer te vormen. En laten we dat laatste nu ook heel concreet doen. Even opzij kijken, elkaar groeten met de vrede van Christus. 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 Bij het avondmaal hoeven we niets mee te nemen. De Heer vraagt alleen van ons: geloof je mij? Vertrouw je mij op mijn woord dat al je zonden vergeven zijn? En laten we daar ja op zeggen door samen nu het kleine credo te zingen. En laten we dat, als we dat kunnen, ook staande doen. Praktische gang van zaken. We vieren het avondmaal met wijn of druivensap. En hier aan de tafel is glutenvrij brood aanwezig. Ik neem straks mijn plek in aan de tafel. En dat is het teken dat degenen die aan de tafel willen vieren zijn uitgenodigd om naar voren te komen. Daarbij denk ik in de eerste plaats aan wie slechter been zijn of het glutenvrije brood willen gebruiken. Verder is het fijn als de tafel goed gevuld is, dus schroom vooral niet om naar voren te lopen. Voor alle anderen is er brood en de beker beschikbaar bij de uitdeelpunten. En u en jij wordt uitgenodigd door een van de ambtsdragers om naar voren te lopen. Ik denk dat het nu even iets te snel en voortvarend gaat. Mijn excuses als er van mijn kant wat onduidelijkheid is, maar we zijn gewend om de instellingswoorden van de Heer ook te spreken. Misschien vinden jullie het prettig om even een plekje te zoeken. Je mag ook blijven staan. Goed. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En deze beker, waarvoor wij God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem en drink allen eruit en gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten we nu samen het avondmaal vieren en worden we uitgenodigd om naar voren te komen. Hoe kan ik nu danken voor de redding van mijn leven? Laten we dat doen door samen nu uit Psalm 116 te gaan zingen. En dan zingen we dat in beurtzang, eerste vers gezamenlijk, tweede vers de vrouwen, derde vers de mannen en het zesde vers weer gezamenlijk. Psalm 116, 1, 2, 3 en 6. Laten we samen danken en bidden. Wij danken u, Vader in de hemel, voor het avondmaal. Dat u zo dicht bij ons wil komen. Dat we uw goedheid zelfs kunnen proeven. En zoals brood ons versterkt en de wijn de druivensap ons vrolijk maakt, zo wilt u in ons wonen door uw Heilige Geest. We prijzen u, Heer. Wilt u ons helpen om vanuit de viering van dit avondmaal te leven als volgelingen van Jezus Christus. Hem te volgen op het smalle pad. Ons kruis te dragen. De moeite niet uit de weg te gaan. En ons blik te richten op de finish waar Hij, onze Heer, op ons wacht. Wilt u ons helpen om te leven in vertrouwen. En om trouw te zijn aan u en aan elkaar. Wilt u ons helpen om te strijden tegen het kwaad en de zonde. En te strijden voor goedheid en liefde en recht en waarheid. Vader, wij danken u voor uw goedheid. Die gaat onze begrippen te boven. U bent zo goed voor ons, voor onze gezinnen en families, voor onze collega's en buren, voor onze samenleving, onze stad en regio, ons land, voor deze wereld. Dag in, dag uit draagt u ons. Dank u. U bent zo goed en machtig. Dank u. U bent zo liefdevol en trouw. Dank u wel. We willen ook tot u bidden, Heer. Wilt u naar ons luisteren? Hier ontfermt u zich over deze wereld. Wilt u daar zijn waar spanningen zijn, politiek of militair vlak? We denken aan Noord-Korea. Heer, zie naar ons om. Wij noemen voor uw aangezicht de slachtoffers van geweld, van uitbuiting en misbruik. Ver weg en dichtbij. Heer, zie naar ons om. Wij noemen, Heer, de moeizame contacten en relaties die er kunnen zijn. In onze huwelijken, in onze families, misschien wel op de werkvloer. Heer, help ons. Leid ons door uw geest. Heer, zie naar ons om. Heer, we willen u vragen, wilt u ons zegenen als gemeente? Ons helpen om te groeien naar het doel dat we uw licht mogen verspreiden. Dat we mogen leven als priesters in deze samenleving. Heer, zie naar ons om. Heer, wilt u ons zegenen als we op zoek zijn naar een nieuwe voorganger. Als we op zoek zijn naar nieuwe ambtsdragers. Wilt u onze zoektocht zegenen? Heer, zie naar ons om. Heer, we brengen voor u het werk dat mag gebeuren. Door zoveel mensen in onze gemeente. In het pastoraat. In het jeugdwerk. In het diaconaat. In het organiseren. Het regelen. In het muziek maken. Op zoveel plaatsen meer. Wij danken u daarvoor en wilt u het zegenen. Heer, zie naar ons om. Dank u, Vader, dat we dit in vertrouwen mogen vragen. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We mogen onze gaven geven voor de diaconie, waarna we als laatste lied in de dienst zingen, eigen bundel 73, Heren der Heren. verwarring alom. Er komt nog een mededeling, maar de mededeler, ach, die komt nu binnen. Blijf nog even zitten.
Wanneer je na afloop van de dienst graag samen met de predikant of met iemand anders wilt bidden, is daar gelegenheid voor in de stilteruimte. Tot vanmiddag kunt u nog namen opgeven voor nieuwe ambtsdragers. Als kerkenraad zijn we biddend met dit proces bezig en willen ook aan u en jou als gemeente nogmaals vragen om met ons mee te bidden dat God zo in de gemeente werkt dat duidelijk wordt op wie een beroep mogen doen. Na de dienst staan Nico van Dijk, Karin Berghuis en Arine Brouwer voor in de kerk om informatie te verschaffen als dat nodig is. Aarzel niet om hen aan te spreken.
Dan zingen we nu als laatste lied in deze dienst, lied 73. Onze weg, verbonden met God en met elkaar en met zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef jullie zijn vrede.